Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 85, de versen 1 en 3. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen we uit Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, vers 9. Daarna volgt de schriftlezing. Deze avond kunt u die vinden in het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Daarvan het 19e tot en met het 34e vers. Wij noemen nu Johannes 1, de versen 19 tot en met 34, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 89, het 9e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 1 vanaf het 19e vers. En dit is de getuigenis van Johannes. Toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem, wat dan, zijt gij Elias? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij, opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben. Wat zegt ge van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de fariseeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan? Zo gij de Christus niet zijt, nog Elias, nog de profeet. Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water. Maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is. Wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. En als uitgangspunt nemen we tekst uit het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 1, vers 29, waar we de bekende woorden lezen: des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. En we lezen in het licht van dit woord en andere gedeelten uit de Bijbel het onderwijs van onze Dordtse leerregels. We hebben het eerste hoofdstuk behandeld, behalve de verwerping der dwalingen, maar die zullen we niet afzonderlijk bespreken. En we komen dus toe aan het tweede hoofdstuk, waarboven staat: van de dood van Christus en de verlossing van de mensen door deze. En dan lezen we de paragrafen 1 tot en met 4. Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragrafen 1, 2, 3 en 4. Paragraaf 1. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen mij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg geschieden. Paragraaf 2. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in de plaats, of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Paragraaf 3. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Paragraaf 4. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geborene Zoon van God, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Tot zover het onderricht uit onze Dordtse leerregels. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn opnieuw samengekomen in deze dienst. Een leerdienst. Als tweede dienst op deze zondag. En u wilt ons vanavond vanuit uw woord en ook vanuit het belijden van de kerk onderwijs geven. Wat is dat een zegen dat u ons nog onderwijs wilt geven. We hebben het er niet naar gemaakt. Want de zonde die wij bedrijven maken ons onwaardig van alle zegeningen. Heel in het bijzonder van de zegen dat u nog tot ons komt met uw woord en ons door uw woord wilt aanspreken en onderwijzen van de dingen die wij zouden weten en die voor de eeuwigheid van betekenis zijn. Heere, geef dat wij daar ons over verwonderen mogen. Dat het mogen zien als een teken van uw geduld en van uw goedheid, dat u ons steeds opnieuw met het onderwijs van uw woord tegemoet komt en dat wij heel in het bijzonder in de leerdienst onderwezen mogen worden in de leer die naar de godzaligheid is. En dan ligt vanavond een gedeelte voor ons waarin het gaat over de noodzakelijkheid van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus en de waarde en de kracht daarvan. Heere, doe ons dat verstaan. Want we hopen er vanavond iets van te horen en de komende weken wellicht meer. Dat juist om het hart van het evangelie, het verzoenend lijden en sterven, de leer van de verzoening door voldoening, dat daar aan alle kanten aan getornd wordt. Zelfs onder mensen die zichzelf bijbelgetrouw noemen. Heere, geef dat we een helder en zuiver inzicht mogen krijgen en mogen behouden in wat uw woord en wat onze belijdenis op grond van uw woord daarover zegt. Maar dat we ook in ons persoonlijk leven de noodzaak van de voldoening als grondslag van de verzoening mogen gaan inzien. Want de zonde is zo vreselijk. Grove majesteitsschennis van de hoogste majesteit die in de hemelen is. Dat ge de zonde niet ongestraft kunt laten. Tenzij de rekening betaald en vereffend wordt en het bloedstempel van het voldaan erop gezet wordt. Heren, het is nodig dat we daar iets van gaan zien. Wil het bloed van Jezus waarde krijgen en diepe betekenis krijgen, ook voor ons persoonlijk. En daarom smeken we van u, wil u ons door het woord van de prediking in deze dienst, wil u ons door uw heilig woord overtuigen van de noodzaak om Christus te leren kennen en om in dat verzoenende lijden en sterven te delen door het geloof. Heere, wil u ons een tong en een mond geven om al deze dingen helder en duidelijk vanuit woord en confessie uit te leggen. Maar schenk ons ook de genade om de woorden aan het hart te leggen. Want dat mag de prediking in de kerk toch zijn, niet slechts uitleg. Maar de woorden mogen ook gedragen worden tot aan het hart. En dan bent u het, Heere, die dat woord alleen verder kunt brengen, maar die dat ook doen wilt uit genade. Het niet slechts aan het hart, maar het door wilt laten dringen tot in het hart. O, schenk uw geest, de geest die door het borgtochtelijk werk van de Heere Jezus verworven is. En wil de geest wiens liefste werk het is om het bloed van Christus te verheerlijken en het werk van Christus aan te prijzen, wil die geest zenden, zodat hij het uit Christus neemt en dat bloed van Christus indraagt in de harten van zondaren. Wil u ons dan onze zonde laten zien, onze schijnheiligheid en eigen gereidheid, eigen gerechtigheid en schuld ontmaskeren. Wil u ons laten zien wie we zijn in uw heilige ogen. Wil u ons doen beseffen wat de dichter van die oude psalm beleed, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie kan dan bestaan? Niemand van ons, Heere, want wij kunnen de prijs voor onze zonde om de schuld te voldoen nooit betalen, in de tijd niet en ook in de eeuwigheid niet. Maar wil u ons zo ook wijzen op dat ene offer, op het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. De zonden van wereldlingen, van mensen die er niet voor in aanmerking komen, die wereld zijn en wereld blijven van zichzelf en daar nooit bovenuit komen. Voor zulke zondaren, voor zulke verlorenen, zijt gij gekomen. En wilt ge nog komen in het gewaad van uw woord en door de bediening van uw geest. Heere, kom zo tot ons en wil u zo in ons midden werken. Wil u zijn met ons allen. Geef dat het woord zijn kracht mag doen en zijn loop mag hebben. wil u geven dat het bovenal gezegend mag worden en dat er vruchten op zichtbaar mogen worden van geloof en van bekering. Wil u mensen die vreemdeling zijn van u toebrengen? Wil u waar misschien geleund wordt op verkeerde geestelijke grondslagen, die fundamenten maar omverstoten? En wil u mensen doen zinken op het enige fundament wat in dit en in het toekomende leven vastigheid biedt, het bloed van Christus? Wil ons op dat fundament alleen doen rusten, of meer en meer doen rusten? Zegen, Heere, het woord zo, dat we de boodschap mogen begrijpen, dat het duidelijk mag zijn, schriftuurlijk, geestelijk. En wil u alles wat een hindernis kan vormen bij het luisteren genadig wegnemen. Denk aan de gemeente, wil u zijn met ons allen. Met ieder die bijzondere omstandigheden heeft van moeite en verdriet, of bijzondere zegeningen waarvoor we uw naam mogen erkennen. We dragen deze avond bijzonder broeder Bruggeman aan u op, die vanmorgen toch nog onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wil u hem bijzonder gedenken. De weg is de laatste maanden en jaren niet gemakkelijk geweest voor hem en voor zijn vrouw. Wil u hen samen gedenken, onze broeder in het ziekenhuis ondersteunen. Wil u, indien het mogelijk is, Heere, nog weer nieuwe krachten geven en hulp verschaffen. En bovenal wees u hem met uw goddelijke genade en gunst nabij. We zeggen uw naam ook dank dat zuster van de Steenhoven na een periode van ziekte samen met haar man weer in de kerk mag zijn. Dat u alles zo ver wel gemaakt heeft dat ze deze weken weer in ons midden mag zijn. Wil u het ook verder wel maken, Heere, en hen gedenken in al hun omstandigheden. En bovenal wil met uw gunst en genade hen en de hunne nabij zijn. Wees gij ook met geheel onze kerken. In deze weken van herdenken willen we heel in het bijzonder de Theologische Universiteit in Apeldoorn aan u opdragen. Nu het 100 jaar geleden is dat de universiteit gesticht werd, aanvankelijk als schooltje, toen als school, toen als hogeschool en nu als universiteit, wil u het werk daar zegenen, de hoogleraren en de wetenschappelijke staf. Wil u ook zijn met alle studenten. Wil u geven, Heere, dat het onderwijs dienstbaar mag zijn voor de dienst in uw koninkrijk. En bovenal schenk gij de geestesbediening, het onderwijs van boven. En wil u zo, Heere, de school tot rijke zegen doen zijn in het midden van de kerken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Op alle plaatsen en in alle terreinen waar uw naam verkondigd wordt en het bloed van Christus in de verkondiging als het ware mag druppen, vanaf preekstoel of kansel of vanaf welke plaats ook waar dat woord wordt uitgelegd. Wil u geven, Heere, dat de werken van de duisternis te gronde gericht mogen worden en dat de werken van u voorspoedig mogen zijn. Zegen gij alle arbeid en doe uw koninkrijk komen. Ontferm u over ons land, over onze regering en over ons vorstenhuis. Doe ons niet wegzinken in een levensklimaat zonder u, maar geef een wederkeer tot u en verzoen onze maatschappelijke, onze nationale zonde. Denk in toren aan het ontfermen. Wij vragen dat in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus Christus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 49, de versen 2 en 3, en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Psalm 68, het tiende vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de vraag is even oud. Waarom moest Christus eigenlijk mens worden? In de middeleeuwen hebben ze zich bijvoorbeeld daar het hoofd over gebroken. Of God zo nou wel of niet mens geworden zou zijn als Adam niet gevallen was. En sommige hooggeleerde denkers hebben gezegd, ja, Christus zou ook mens geworden zijn als er geen zonde geweest was. Wel, laten we met dat soort vragen maar niet te lang ons vermoeien. Want als we de eenvoudige taal van de Bijbel naspreken, dan is het heel duidelijk op allerlei plaatsen dat het grote motief, de grote reden achter de vleeswording van het woord, de geboorte van de Heere Jezus is geweest. God werd mens om de zonde te dragen. God werd mens opdat Christus het lam van God zou zijn, dat de zonde der wereld weg zou nemen. En de komst van de Heere Jezus Christus op deze aarde heeft als diepste reden inderdaad het voldoen aan de eisen van God en het dragen van de straf. En daar worden we heel in het bijzonder op gewezen nu we dit tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels hebben opengeslagen. Want in dit gedeelte gaat het over de voldoening door Christus. En we willen aan de hand van het begin van dit hoofdstuk stilstaan bij drie aspecten. De voldoening door Christus, dat is het thema. Allereerst de noodzaak van die voldoening. We vinden dat onder woorden gebracht in paragraaf 1. In de tweede plaats de inhoud van die voldoening. Dat wordt aangeduid in paragraaf 2. En de paragrafen 3 en 4 gaat het over de waarde van de voldoening. De voldoening door Christus, ten eerste de noodzaak, ten tweede de inhoud en ten derde de waarde van die voldoening. We zijn toegekomen aan het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Zoals ik al kort aanduidde, zullen we het slot van hoofdstuk 1, waarin de verwerping van de dwalingen worden opgesomd, niet in de prediking behandelen. Niet omdat dat niet belangrijk zou zijn, maar in de eerste plaats omdat dat eigenlijk heel moeilijke preekstof is. Er moet daar veel uitgelegd en uiteengezet worden. Dat is meer voor een bijbelkring bijvoorbeeld dan voor de verkondiging op de zondag. En in de tweede plaats, als u goed geluisterd hebt, dat de dingen die daar aan de orde komen in die verwerping van de dwalingen eigenlijk door de gewone artikelen heen geweven liggen. Vandaar dat we ons toe beperken om alleen de artikelen zoals die in de verschillende hoofdstukken aan de orde komen te behandelen. Zodoende dus nu hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 lijkt het over een heel ander onderwerp te gaan dan in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 ging het over het grote geheimenis van Gods eeuwige verkiezing en verwerping. En we hebben daar een aantal zondagen bij stilgestaan en vanuit het woord proberen te verstaan wat onze belijdenis daar zegt. Hier gaat het over de dood van Christus en de verlossing van de mens daardoor. Maar laten we één ding niet vergeten, dat dit tweede hoofdstuk heel duidelijk verband houdt met het eerste. Dat is allereerst al duidelijk als we even in herinnering roepen dat het in die tijd waarin de Dordtse leerregels zijn opgesteld ging om de dwalingen van de remonstranten. En die remonstranten, volgelingen van Jacob Arminius, zijn op de Dordtse leerregels, op de Dordtse synode in 1618, 1619 veroordeeld om een aantal leerstellingen. Het belangrijkste was de uitverkiezing, die zij op een bepaalde manier anders lazen en heel anders uitlegden. Maar een van de aspecten die daar nauw mee verbonden was, was de dood van Christus, de verzoening van de Heer Jezus Christus en dan vooral de rijkwijde van die verzoening. De vraag, voor wie heeft Christus zijn bloed gestort? Kun je zeggen dat Christus voor alle mensen zijn bloed gestort heeft? Ja, zeiden de remonstranten hardgrondig. Ze zeiden, Christus heeft alle mensen met God verzoend. In een staat van verzoening met God gebracht. En nu hangt het van die mensen af, ik zeg het maar eenvoudig, of ze van die verzoening die Christus voor hen bewerkt heeft, een goed gelovig gebruik maken. Als ze daar een gelovig gebruik van maken met behulp van hun vrije keuze, hun vrije wil, dan komt het goed. Maar ze kunnen het ook afwijzen. Kijk, en daar kwamen de Calvinisten op de synode van Dordrecht krachtig tegen in verzet. Ze zeiden twee dingen als antwoord op die dwaalleer van de remonstranten. Ze zeiden allereerst, de ruimte in het bloed van de Heer Jezus Christus is oneindig. En voor ons mensenverstand niet te bevatten. De grootste zondaar kan zalig worden. En we hopen er straks iets van te horen. Dat offer van de Heere Jezus Christus is genoeg voor de zonde van de hele wereld. Er is een overvloed aan genade in het bloed van Christus. Maar het is onbijbels om te zeggen dat Christus zijn bloed gestort heeft voor alle mensen zonder onderscheid. Net zo goed als het onbijbels is om te zeggen dat alle mensen, als ze goed gebruik maken van de mogelijkheden die Christus hun geboden heeft, wel zalig zullen worden. Een van de ergste dingen die de Calvinisten in die remonstrantse leer ontdekten was dit. Als Christus voor alle mensen zijn bloed gestort heeft en sommigen dat bloed van Christus dus versmaden, dan zou Christus voor hen tevergeefs zijn bloed hebben gestort. Dan zou in hun geval het bloed van Christus als het ware op de aarde vallen. Maar Christus heeft niet tevergeefs geleden. Al in de oudtestamentische profetie staat het, dat wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft, dat wil zeggen, wanneer hij geleden zal hebben en gestorven zal zijn, dan zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, dan zullen er mensen door de kracht van zijn genade tot de bloedfontein in Jezus' wonden getrokken worden. En ze zullen behouden worden. En daarom Christus heeft geleden voor de zijne. Dat staat ook in de Bijbel heel duidelijk. Christus heeft zijn ziel uitgegoten in de dood tot een rantsoen voor velen. Hij heeft zijn leven gesteld voor de schapen. En meer teksten zouden te noemen zijn. Christus lijden komt alleen ten goede en is daarom ook alleen ten diepste vol effect en vol kracht in het leven van hen die hij krachtig roept en brengt tot bekering. Zo hebben de Dordtse vaderen geworsteld met het Bijbels getuigenis en eerlijk, evenwichtig Bijbels onderwijs gegeven. Wel als zo de kern van hoofdstuk 2 in een paar woorden uitgedrukt is, dan gaan we deze zondagavond en de komende weken dat uitvoerig na, hoe dat in de Dordtse leerregels op grond van de schrift naar voren gebracht wordt. Want daar blijven misschien vragen over, ik zou het me zo voor kunnen stellen. Daar blijven misschien in ons hart bedenkingen over, is dat wel helemaal zo en klopt het wel helemaal? We hopen het te zien. Maar in elk geval weet u, als u het al niet wist, dat het over deze dingen gaat. Aan de ene kant zeggen de Dordtse leerregels dus, Er is een overvloed van genade in het bloed van Christus. Maar als het gaat om de vraag voor wie stierf hij, dan kun je eigenlijk op grond van de schrift alleen maar zeggen. Hij stierf voor zijn kerk, voor de zijne. Nou, hoe zetten de Dordtse leerregels dat in? Waar beginnen ze? Ze beginnen dan bij allereerst de noodzaak van het lijden van Christus te onderstrepen. U moet daar in gedachten nog maar even de catechismus bij betrekken, dat andere leerboek wat velen van ons zo vertrouwd is, veel vertrouwder dan deze Dordtse leerregels. Als in het begin van de catechismus stuk van de ellende, onze zonde en onze schuld wordt aangewezen, dan wordt aan het einde van zondag 4 en aan het begin van zondag 5 bijna op dezelfde manier gesproken over de noodzaak van Christus offer en van Christus lijden als hier in dit stukje van de Dordtse leerregels. Het is dus niet alleen maar iets wat de Dordtse leerregels zeggen, maar iets wat in onze belijdenis herhaaldelijk aan de orde komt. En dat is dat voordat je goed kunt spreken over de betekenis van het lijden van Christus en de inhoud van het feit dat hij bloedend stierf van God verlaten aan het schandhout op Golgotha, moet je theologisch eerst doordenken en geestelijk ook stilstaan bij de vraag, waarom was dat nou eigenlijk nodig? En we zullen vanavond zien, hoop ik, dat dat een buitengewoon belangrijke vraag is. Hier gaan de wegen al uiteen. Want wanneer het gaat over de noodzaak van het lijden en sterven van de Heere Jezus, dan beginnen onze Dordtse leerregels en de catechismus dus ook niet bij Christus. Niet bij het bloed wat hij stortte. Niet bij de tranen die hij schreide in zijn worsteling in Gethsemane. Maar dan beginnen ze bij het begin. Dan beginnen ze bij de val in het paradijs. Dan beginnen ze bij God, die door de zonde vertorend is. We lezen het in paragraaf 1, heel aangrijpend. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk die gerechtigheid in zijn woord geopenbaard is, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij nooit zullen kunnen ontgaan, tenzij aan de geschonden, aan de gekrenkte gerechtigheid van God genoeg geschieden. Dat is in onze belijdenis de achtergrond, de noodzakelijke achtergrond, tegen welke het lijden en sterven van Christus ter sprake komt. En dat moet altijd in de prediking de achtergrond zijn, gemeente, waartegen we over de lijdende en stervende zaligmaker spreken. Want doen we dat niet, dan komen we op een onbijbels beeld van de Heere Jezus terecht. En er zijn wat een Jezusbeelden vandaag aan de dag. Een Jezusbeelden waarin wel veel goeds en moois, soms ook minder moois over de Heere Jezus gezegd wordt. Maar wanneer deze achtergrond ontbreekt, die Bijbelse achtergrond van zonde en straf, van toorn en gericht, dan krijgt u een lieve Jezus van de zondagsschoolplaatjes uit de vorige eeuw, waar hij afgebeeld wordt met gouden haren en een bleek marmeren gezicht, een lieve Jezus. Of u krijgt het beeld van veel ethische theologie, Jezus als voorbeeld. We moeten hem navolgen en daar worden best goede dingen over gezegd, maar het hart ontbreekt. En wat is het hart? Het hart is zijn borgtochtelijk lijden en sterven. En dat krijgt alleen zijn Bijbelse groet en zijn Bijbelse kracht als we deze lijnen die hier in de belijdenis worden nagetekend vanuit de Bijbel scherp en grondig zien. Waarom kwam Christus? Waarom moest hij lijden en moest hij sterven? Wel omdat daar in deze wereld de bittere werkelijkheid is van de zonde. De opstand tegen God. En die opstand tegen God wordt meteen getekend in de krachtige taal van onze vaderen. Zonden zijn zonde begaan tegen de allerhoogste majesteit van God. Met andere woorden, zonde wordt hier getekend als majesteitsschennis. Was in de oude gereformeerde theologie een geliefde uitdrukking. Crimen lese majestatis. De misdaad van de majesteitsschennis. Zo wordt de zonde genoemd. En dat is een gedachte die u mag onthouden. En die ons diep mag verootmoedigen vanavond. Want iedere zonde, of wij ze nu groot achten of klein, is ten diepste majesteitsschennis van de hoge, de eeuwige God. Of het nu de zonde is van het je uitleven op een houseparty. Of die zondige gedachte die binnenkroopt terwijl je luisterde naar de prediking van het woord. Of die afdwalende fantasie, mijn jongen in de kerk, waarmee je het boek wat je vanmiddag gelezen hebt en wat zo spannend is, nog verder na ging speuren, maar je oren en je hart sluit voor het woord van de Heere. Elke zonde, al is er verschil in gewicht, elke zonde is majesteitsschennis. Zonde tegen de hoogste majesteit begaan. En van al die verschillende zonden geldt dat God, omdat het majesteitsschennis is, die niet licht door de vingers ziet. God kan die zonde niet ongestraft laten. Zijn heilig recht, de gloed van zijn heilige majesteit. Ze laten het ons zien dat hij de zonde moet straffen. Als hij dat niet zou doen, dan zou hij niet getrouw zijn aan zijn eigen woord. Want hij heeft het gezegd tegen Adam en Eva in het paradijs. Genesis 2 en het komt terug in Genesis 3. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. God had gedreigd dat wanneer ze zouden zondigen, dat de dood daar de straf op zou zijn. En om vele andere teksten voorbij te gaan, Paulus vat het samen in zijn machtige brief aan de gemeente van Rome, als hij in het slot van het 6e hoofdstuk zegt, de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde is de dood. Dat had God gezegd. En dat woord van God is en blijft waar. Hij moet de zonde straffen, want hij heeft het in zijn woord vast laten leggen, eeuwig vast, dat hij de zonde haat en straft. De bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. Bovendien laat de Bijbel duidelijk zien hoe God in zijn heiligheid, de heiligheid die ons bijvoorbeeld getekend wordt in dat roepingsvisioen van Jesaja, waar Jesaja God ziet in een visioen zittend op de troon. En dan hoort hij de engelen zingen terwijl ze hun aangezichten bedekken vanwege de uitstraling van de heiligheid van God. En dan valt hij neer op zijn knieën en zegt hij, wee mij, want ik heb de heilige gezien. Wee mij, want ik verga. Dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk wat onrein van lippen is. O, als we iets gaan ontdekken in het licht van de schriften van de heiligheid van God, dan doet het besef van Gods heiligheid ons de hand op de mond leggen. En dan zeggen we het Jesaja na, wee mij. En om nog één ander aspect van de goddelijke majesteit te noemen, als we denken aan Gods recht, dat God strikt rechtvaardig is. Rechtvaardig daarin dat hij betuigt in de profeten dat hij het voor de zwakken opneemt en dat hij de wezen zal richten. Maar ook rechtvaardig daarin dat hij de ongerechtigheid en de zonde straft. En dat God eist dat voor de zonde die tegen zijn heilig recht begaan is, dat er betaald zal moeten worden. dan zeggen we, wat is de zonde erg in de ogen van God. Hij haat ze, hij straft ze, hij dreigt met de eeuwige dood. Gemeente, dat zijn klanken die ons van vroeger af bekend zijn, denk ik. Het zijn wel klanken die in onze tijd steeds minder populair worden. En die ook binnen de kerk steeds meer naar de rand gedreven worden. De grote realiteiten van recht en oordeel en zonde. We ontwerpen zo onze eigen theologieën, onze eigen gedachten. En we hebben zo onze eigen concepties over dat God barmhartig en genadig is. Dat God liefde is. En daarbij sluiten we een stukje van de Bijbel soms toe. We selecteren. We halen eruit wat ons lijkt. En we laten liggen wat niet in onze kraam te pas komt. Dat is ons mensen eigen. En we zien het vandaag in kerk en wereld om ons heen. Maar weet u, als deze dingen gaan verbleken en als deze dingen verzwegen worden, dan wordt de komst van Jezus Christus, dan wordt zijn bloed en zijn lijden volstrekt onbestaanbaar, onverstaanbaar. En dan gaat het zijn grond en zijn betekenis missen. Mag ik u één voorbeeld noemen? En ik zeg het met verdriet tot in het diepst van mijn hart. We hebben het gezien in de afgang in de gereformeerde wereld van deze eeuw. Hoe in de kerken die zich de gereformeerde kerken van Nederland noemen. Een bolwerk van confessionele vastheid geweest is. Dat zeggen we met ere. Want in de gereformeerde kerken in het verleden is duidelijk bijbels gereformeerd gedacht en theologie bedreven. Maar toen ging de wissel om in de jaren 60. En toen werd aan het begin van de jaren 70 verdedigd dat Christus niet aan het recht van God voldaan heeft. En dat hij niet de straf geleden heeft. Maar dat hij alleen medelijden opwekt door zijn martelaarsgang. Christus is geen middelaar, maar een martelaar. Want daar komt de leer van Wiersinga in wezen op neer. En toen dat eenmaal doordrong, toen was het fundament weg. Ik zeg niet bij ieder persoonlijk, daar blijf ik af. Maar was het fundament van de kerk weg. En kwam er een algemene religiositeit, waarbij alles kan. En waarbij alles toegelaten wordt. En zo zien we het in de brede wereld om ons heen. Ik zeg het, niet om me daarin te verheugen, maar tot waarschuwing. Want waar deze dingen vallen, daar wankelen de fundamenten. Daar wankelen de zielen ten dode. Want kijk, het is niet alleen een leerstellige kwestie waar het hier om gaat. Het is ook een heel persoonlijke kwestie. Want we stellen nu naar aanleiding van alles wat hier ter sprake geweest is, dan ook maar de vraag. Waarom hebt u Christus nodig? Waarom heb jij Christus nodig? Of wanneer we boeken lezen en die zijn er te kust en te keur over wat de Heere Jezus betekent, allerlei bloemlezingen en interviews, dan kun je de wonderlijkste antwoorden lezen. En opnieuw komen dan dingen ter sprake als de Heere Jezus als een inspirerende persoonlijkheid. De Heere Jezus als het grote voorbeeld. De Heere Jezus als beeld van mensenliefde. Maar beste vrienden, gemeente, als we Jezus niet voor meer nodig hebben, dan zeg ik op grond van het getuigenis van de Bijbel, dan is het te kort. dan bedriegen we onszelf. En dan is het huis van ons leven op een zandgrond gebouwd. Want Christus Jezus is voornamelijk en allereerst gekomen, niet als voorbeeld en niet als beeld van mensenliefde, al zijn dat aspecten van zijn werk. Maar hij is gekomen om te voldoen waar geen mens aan de gerechtigheid van God en aan de eis van die gerechtigheid van God kon voldoen. Want we lezen dat nadrukkelijk in paragraaf 2. Als God dus eist dat we betalen zouden voor al die zonden tegen de heilige majesteit van God bedreven. Als God eist dat zijn gekrenkte recht en zijn besmette en bevlekte heiligheid door de zonde hersteld zou worden. Dat het weer goed gemaakt zou worden. Dan moeten we zelf betalen. Of iemand anders moet in de plaats van ons betalen. En dan worden we hier gewezen op dat wat de apostel Paulus in zijn brief aan de Korintiërs eigenlijk noemt. Het bankroet van de verloren zondaar. En laten we maar heel persoonlijk zijn en zeggen het bankroet van u en van jou en van mij. Wat is dat bankroet? Nou, u weet toch wat bankroet is? Dat is dat je schulden hebt. En dat je zo diep in de schulden gedoken bent, dat niemand je meer kan helpen. En dat niemand je daar meer uit kunt halen. Bankroet betekent schuldig en niet in staat om te betalen. En zo is het met ons mensen. Geestelijk gesproken. De zonde van majesteitsschennis tegen Gods recht en tegen Gods liefde, tegen Gods barmhartigheid en tegen Gods heiligheid, die zonde, die verdienen straf. En wij kunnen die straf niet dragen. En wij kunnen voor die schuldenlijst die wij gemaakt hebben, kunnen wij niet voldoen. Daarom is het nodig. Daarom heeft God het nodig geacht dat er een ander zou komen om de schuld die wij gemaakt hebben te dragen. Om in de plaats van verloren zondaren de straf te dragen. Dat al de pijlen van Gods toorn over de zonde op hem zouden worden afgevuurd en zijn hart zouden treffen. Dat al de vlammende bliksemschichten van Gods toorn het hart van Jezus zouden zoeken. En dat hij onder zou gaan in de toornig gloed van God op Golgotha's heuvel. En daar heeft God zelf voor gezorgd. Dat zijn dingen die u in gedachten wel mag onderstrepen. Alzo wij van onszelf niet kunnen genoeg doen en onszelf van de toorn van God niet kunnen bevrijden. Zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Zeg, daar hebt u het. Hij is door God gezonden. Nee, Jezus Christus is niet op deze aarde gekomen als mens, die na vele jaren denken zijn levensroeping voor zich zag en aan het kruis stierf voor de zaak die hem ter harte ging. Zoals vele moderne theologen op allerlei manieren zeggen, Jezus is zich langzaam van zijn roeping bewust geworden. Hij heeft gekozen voor het kruis. Zo is het niet. Dat ligt al in de eeuwigheid. Niet aan het begin van de jaartelling pas, toen Jezus op aarde was. Maar God heeft vanuit de eeuwigheid zijn Zoon gegeven. En die gave van God, dat is een gave, zo lezen we hier, uit eindeloze barmhartigheid. En u hoort in uw gedachten de echo van die bekende tekst uit Johannes 3 al klinken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Gemeente, wanneer je daarover na gaat denken, dan stamelen, dan stotteren je gedachten bijna. Want wat heeft God bewogen? Die heilige God, gekrenkt en geschonden in zijn goddelijke majesteit door de zonde van Adam en van al Adams kinderen. De God die zag dat de mens zichzelf uit die put nooit kon bevrijden. Die God heeft in zijn gunst en in zijn genade, in een grote bewogenheid, zijn eigen Zoon gezonden. Opdat die Zoon hier op aarde zou leven en zou lijden en zou sterven aan het kruis. Een vervloeking zou worden en zo de straf zou dragen. Wat zien we daarin? De werkelijkheid van hoe God de zonde aanrekent. Want bij het kruis wordt zichtbaar hoe vreselijk ernstig God uw en mijn zonde genomen heeft. Ons onvergelijkelijk schone avondmaalsformulier brengt dat onder woorden al in het allereerste begin. Dat God eer dat hij de zonde ongestraft gelaten heeft. Want hij kon ze niet ongestraft laten. Ze gestraft heeft in zijn lieve Zoon, Jezus Christus. En als ik zo over de kruisiging van de Heere Jezus Christus nadenk. Dat in dat bloed en in die tranen, in die smartkreet van de verlatenheid. Mijn God, waarom? Om hebt ge mij verlaten, als ik daarin hoor en zie hoe ernstig God de zonde aanrekent, dat hij ze niet ongestraft kon laten, maar strafte in zijn lieve Zoon. Ja, dan kan ik nooit meer lichtvaardig en makkelijk over de zonde denken. Dan wordt vanuit het woord mij heel duidelijk en zichtbaar hoe vreselijk de zonde is. Dan wordt bijzonder onderstreept wat we zojuist al overdachten, dat die zonde straf verdient. Dan wordt bijzonder aangestreept en aangekruist ook, dat wij uit onszelf voor de zonde niet kunnen betalen. Kijk, en daar kunnen mensen, wanneer ze last van hun zonde krijgen en innerlijk vastlopen, nu mee gaan worstelen. Misschien zijn er onder ons die zeggen, dominee, dat is waar. God kan de zonde niet lichtvaardig nemen. God kan de zonde zomaar niet door de vingers zien. God moet de zonde straffen. Dat staat in zijn woord en het staat ook in onze belijdenis. Hier heel duidelijk onderstreept. Maar ik kom erachter dat het mijn zonden zijn. En God rekent mij die zonde toe. Psalm 130 zegt het niet voor niets. Zo gij in het recht wilt treden, Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ja, dan kun je niet bestaan als je zonden gaan wegen op je hart. En als je dan ook nog ziet dat je het zelf niet kunt om te betalen. Dat we, zoals we het zongen zojuist ter inleiding op de prediking, de prijs voor ons leven, voor onze ziel niet kunnen voldoen aan God in tijd niet en in de eeuwigheid niet. Waar moet ik dan hulp en kracht zoeken? Ziet u het niet? Juist zo krijgt die gave van God, die in zo'n oneindige liefde zijn enig geboren Zoon gaf, opdat hij aan het kruis zou lijden en een vloek zou worden en de straf zou dragen. Betekenis. En daarom hoor je het wel eens zeggen in onze kringen, dat mensen die met hun zonde en met hun schuld vastgelopen zijn en niet verder meer komen, gaan verlangen begeerig worden naar het bloed van de Heere Jezus. O, er kan veel zijn wat ze niet begrijpen. Christus kan zo verborgen zijn, zo ver. Maar één ding weten ze vanuit het woord. En dat wordt in de prediking, als het goede prediking van recht en genade, wet en evangelie is, ook aangewezen en aangeprezen. Voor de grootste zondaar. Voor een majesteitsschenner. Is er in het bloed van Christus vergeving. Kijk, en dat gaat het derde artikel ook nadrukkelijk onderstrepen. En dat derde artikel, u moet dat laten wegen op uw hart. En zo voor uzelf deze week nog maar eens nalezen. Want daar worden diepe en, mag ik het dan ook zo zeggen, troostrijke dingen ingezegd. Want wat staat er? De dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoeg tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Let op alle woorden. We stippen ze aan zo. Deze dood is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Dat betekent in eenvoudige taal dit. Dat er buiten de Heere Jezus en buiten zijn verzoenende en bedekkende bloed geen vergeving is. Dat is het aanstotelijke van het evangelie van vrije genade. Dat het evangelie krachtig en gunnend zegt, lieve mensen, zondaren op deze geschonden wereld, er is één naam om zalig te worden en één offer om behouden te worden. En buiten de naam van Jezus en buiten het offer van zijn bloed is er geen weg tot God. Niet bij de islam en niet bij het boeddhisme en ook niet bij het orthodoxe jodendom. Er is slechts één grond om behouden te worden. En dat is het bloed van Christus. En buiten het bloed van de Heere Jezus Christus is er geen bestaan voor God en geen verzoening van de zonde. O, begrijpt u dat juist deze bijbels-calvinistische leer, waarin gezegd wordt dat alleen in het bloed van Jezus er vergeving is, een geweldige drang in zich draagt, dat het evangelie gebracht wordt, dat de tijding van het alleen reinigende bloed van Christus gebracht wordt tot aan de uiterste einden der aarde, onder Jood en Griek, onder moslim en onder boeddhist. Want buiten dit evangelie komen ze om. Maar tegelijkertijd, heel persoonlijk, betekent het dat wij dus ook in onze rechtzinnige protestantse kringen, in de rechterflank van de gereformeerde gezinten, het nergens anders moeten zoeken dan in het bloed van Christus. En we zullen er de komende weken uitvoerig bij stilstaan hoe een zondaar nu persoonlijk dat bloed van Christus nodig leert krijgen. En hoe hij de kracht van dat bloed leert ervaren. Maar we mogen het vanavond toch zeker niet over het hoofd zien en moeten het zelfs onderstrepen. Jonge mensen, ouderen. Wij hebben het bloed nodig, want dat alleen is het betaalmiddel voor de zonde. En alleen in het bloed van Christus ziet God onze zonden niet meer aan. Het lam van God neemt door zijn bloed de zonde weg. En daarom is het zo nodig, zeg, dat we zo jong als we zijn of zo oud als we mochten worden, dat gebed wat Bunyan ongeveer zo ooit bad, na gaan bidden. Heere, geef dat ik mijn zonde nooit kwijt mag raken en mijn schuldbesef nooit eroverheen mag leven, tenzij ik mijn zonde kwijtraak in het bloed van het lam. O, als u soms voelt dat het niet goed ligt tussen de Heere en tussen u, als u soms met uw zonde vastloopt, breng het voor de Heere. En probeer er niet op een goedkope manier van af te komen. Maar roep het bloed van Christus in. Heere, wil u mijn zonde wassen en reinigen in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Want dat alleen kan redden en dat alleen kan zalig maken. Bunyan had het bij het rechte eind. Bidden, Heere, geef dat mijn schuldbesef en mijn besef van ongerechtigheid niet voorbij mag gaan. Totdat ik het weten mag. Dat mijn zonden gered zijn in het dat ik van zonde gereinigd ben in het bloed van Christus. En het tweede stukje van dit derde artikel laat dan zien dat er in dat bloed van Christus ruimte is. Er wordt wel gezegd tegen steile Calvinisten dat zij de verzoening beperken. Gemeente, wij mogen niets beperken. Waar God ruimte geeft. Dat is een gevaar. Een gevaar wat ook in onze kringen hier en daar te zien is. Maar aan de andere kant mogen wij ook de grenzen niet wijder leggen dan het woord van de Heere zegt. En hier worden de grenzen ruim getrokken naar het woord van de Heere. Hier wordt gezegd dat in het bloed van Christus een overvloedige fontein is. En dat het bloed van Christus overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de ganse wereld. Wat dat betekent? Dat betekent dat niemand op deze wereld, hier in het heden van de genade, recht heeft om te zeggen, mijn zonden zijn te groot. Want de zonde van de gehele wereld, daarvoor is de kracht en de overvloed van genade in Christus bloed genoeg. Er is genoeg kracht in het bloed van Christus om de grootste zondaar te veranderen. Het hardste hart te breken. De meest oude en verstokste zondaar tot inkeer te brengen. Er is genoeg kracht in het bloed van Christus om u en uw man en uw vrouw en al uw kinderen te bekeren. Er is genoeg kracht in het bloed van Christus om de hele gemeente te wassen en te reinigen van alle zonden. Want dat bloed van Christus is een onuitputtelijke bron waaraan geen grenzen te stellen zijn. En zeg, als er 10 mensen uit die fontein drinken, of er drinken 100 mensen uit die fontein, of er drinken 1000 mensen uit die fontein, de vloed van dat bloed en de kracht van dat bloed wordt niet minder. Dat bloed is even vers, als ik die beeldspraak gebruiken mag, en ik bedoel het heel eerbiedig. Even vers en levend en krachtig toen het vloeide uit de wonden van de Heere Jezus Christus op Golgotha. En nu onder ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat bloed heeft nooit zijn kracht verloren. En Joseph Hart, een Engelse dichter wiens naam ik al meer genoemd heb, een van de bekendste dichters van Engelse geestelijke liederen, heeft het ooit gezegd. Lieve Zoon van God, uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen. Totdat heel de kerk van de levende God verlost is. Om nooit meer te zondigen. Dear Lamb of God, thy precious blood will never lose its power. Till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Die kracht is groot, gemeente. En het is zo dringend nodig dat wij ons door het woord van God laten overtuigen. Dat er kracht genoeg is in het bloed van Christus om ons zalig te maken. Ja, dominee, praat u nou niet te makkelijk? Praat u nou niet over de ernst van de zonde heen? Daar praat ik niet heen, want daar ben ik mee begonnen. Maar gemeente, laten we nooit klein denken van die kracht van Christus bloed. Want ook dat is zonde. Als we God gaan verdenken. En kleine gedachten hebben van het bloed van Christus. Onze vaderen hebben deze dingen voorop gesteld. opdat ze alle eer en majesteit en aanbidding aan God en aan Christus zouden toekennen. En opdat de mens vernederd zou worden. Kijk, en als het zo is met het bloed van Christus, dat die bron nooit opdroogt. En dat in dat bloed van Christus de grootste zondaar zalig kan worden. Wat is het dan een schandelijk iets. Als wij het nog bij onze zonde kunnen vinden. Als wij nog onbekeerd doorleven. Ja, maar het gaat toch... Nee, dat gaat niet zomaar. Maar alles beseft hoe u God onteert met uw onbekeerde leven. Hoeveel majesteitsschennis u pleegt met uw ongeloof. Gemeente, voelt u het niet aan? Van alle kanten wordt u vanuit het woord en de belijdenis schuldig gesteld. Er is geen ontkomen aan. We staan schuldig aan de wet. Want we hebben tegen Gods wet gezondigd en gedaan wat volgens de geboden zonde is. Maar we staan ook schuldig wanneer we onder het woord zijn groot geworden aan het evangelie. Want we hebben God verdacht. En we konden onze zonde aan de hand houden. En we konden doorleven. Onverbroken van hart, wat erg als dat zo is. Terwijl te midden van de overvloed van genade en te midden van de rijkdom van het werk van de Heere Jezus Christus, het ons verkondigd is dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar en dat hij in zijn barmhartigheid een middel gegeven heeft. Ja, inderdaad, een middel dat genoeg is. Genoeg. Ook om uw zonde te verzoenen. Zoeken we dat middel? Oh, want tegelijkertijd wordt dan in paragraaf 4, en dat stippen we zomaar even aan, heel duidelijk gezegd, dat de Heere dat bloed moet gaan toepassen. Dat bloed van Christus wat hij gestort heeft. Dat moet door de Heilige Geest, de kracht daarvan, moet door de Heilige Geest aan ons hart gebracht worden. En alleen dan zal dat bloed van Christus zijn werk gaan doen in ons leven. En alleen dan zullen we door genade een gebroken hart krijgen, bedroefd worden over de zonde, de toevlucht gaan nemen tot Christus. En daarom is het zo nodig dat we om dat bloed en om die geest van Christus gaan bidden. Heere, wil met het bloed en met uw geest mijn hart vernieuwen. En wil door de dood die zo krachtig en waardig is, zo bij machte is om ook zondaren als ik zalig te maken, wil mij daardoor zalig maken. Want dat moet persoonlijk worden. Dat wil de Heere ook. Daarvoor wordt het evangelie ook altijd met een persoonlijk bevel tot bekering en geloof gepredikt. Zoek de Heere. En dan is dat bloed krachtig. Artikel 4 onderstreept het. Omdat Christus de Zoon van God was. En waarachtig mens was. En omdat Christus met gevoel, ook als mens, die toorn van God gedragen heeft. Het onderstreept alleen maar hoe krachtig en hoe ruim en hoe majesteitelijk dat bloed van Christus door de geest kan en wil werken. En dat de grootste zondaar daardoor behouden kan worden. En daarom sluit ik af met dit ene woord. Hebben we dat bloed nodig? Hebben we dat bloed nodig? Hebben we leren hongeren en dorsten naar het bloed van Christus, naar zijn bedekkende en verzoenende bloed, omdat alleen daarin vergeving en zaligheid is. Ja, dan gaan we iets zien dat het bij ons niet is. Dat het van ons uit ook nooit goed kan komen tussen de Heere en ons. Dat die kloof nooit overbrugd kan worden. Dat we aangewezen zijn op vrije genade. Maar dan gaan we ook bedelen. Bedelen met lege handen. Met bevlekte handen. Zonen Davids, ontferm u onzer. En wat zou het een zegen zijn, zeg, als er vanavond mensen in de stilte tot de Heere vluchten. En het voor de Heere mogen neerleggen. Heere, nu heb ik het gehoord dat uw bloed zo oneindig rijk is. En dat de kracht overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de hele wereld. Dat u alle zonden vergeven kunt en de hardste harten verbreken kunt, Heere, zou mijn hart daar ook bij kunnen horen. Zou u al die zonden van mij ook willen wegnemen? Heere, zou u de druppels van dat bloed ook aan mijn hart willen sprengen? Ach gemeente, als we dan zouden mogen pleiten op dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Als we dan onszelf met al onze ellende en armoe voor het aangezicht van de Heere zouden neerleggen. Zou er dan geen hoop zijn? Want deze God kan en wil uitkomst geven. Aan mensen die het zelf niet meer kunnen. Die de dood schrijven op al hun eigen werken. En die Christus nodig krijgen als borg. Die van gegeven goed moeten leven. Die het moeten hebben van die nooit opdrogende fontein. God zelf willen doen. Hij wil het schenken. En dat enkel om Jezus wil. En dan zingen we het misschien stamelend. Misschien met een gebroken stem. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wat is dat een wonder dat er het bloed van Christus is, dat u van eeuwigheid gedachten van vrede had en midden in deze wereld vol schuld en ellende uw Zoon gaf. En dat dat bloed overvloedig genoegzaam is. O Heere, geef dat onbekeerde mensen onder ons daarop gaan zien. Enerzijds op de grootte van hun schuld en de onmogelijkheid om te betalen. Maar anderzijds op de oneindige waarde van het bloed van Christus. En Heere, leer ons alle voor het eerst of opnieuw in het gebed werkzaam zijn om dat bloed nu te leren kennen. En in dat bloed geborgen te zijn, want daar is die vrede te vinden. Waar we vanmorgen van hoorden dat Elia indeelde. Die rust en die verwachting voor dit en voor het toekomende leven. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Neem het zondige weg. Zegen ons deze week. Geef ons bij alles wat te doen staat. En ook onze kinderen alle kracht en hulp, wijsheid en inzicht. Geef ons bovenal uw genade. En dat we heen leven naar de komende zondag. Toch ook gedurende de week, op de werkdagen, bezig mogen zijn met deze eeuwige belangen van onszelf en van onze naasten. O Heere, ontferm u over ons en bezoek ons met uw heil. We vragen het om Christus wil. Uw naam dankend voor alles wat u gaf, uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.